morgen. Het is 10 uur.
Familieradio, bij ons ben je thuis. Heel prettig weekend, bij ons ben je thuis. Familieradio.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij Familieradio Saturnus Maldegem op de 105.9. We gaan lokaal, regionaal met ons magazine Satelliet van nu tot 11 uur. Uw gastheer daarbij is Jan van der Werf, maar ik geef u wel de groeten mee van collega Patrick Vermeer en van John Westland, die aan de andere kant van het glas heeft plaatsgenomen en met andere woorden in staat voor de techniek vandaag. We gaan het zo dadelijk in deze 943ste aflevering van Satelliet hebben over de voorbije gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden 22 november. De gasten die zijn ondertussen daarvoor aan het binnenkomen, maar voor we daaraan toe zijn, heb ik voor u ook nog wel een paar andere berichten, met name een paar berichtjes van het gemeentehuis en dan ook nog een paar activiteiten die ik u ga aankondigen. Eerst zeggen dat de Rijksdienst voor Pensioenen u ter kennis brengt dat ze weer een zitdag houdt hier in het gemeentehuis van Maldegem. Die vindt plaats aanstaande dinsdag 28 november in de voormiddag van 9 tot 11 uur, waar u kosteloos terecht kunt voor alle gewenste informatie in zaken werknemerspensioenen en ook aangaande het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Diezelfde dag, maar dan 1 uurtje van 9 tot 10 uur, is er ook iemand van de zitdag voor de zelfstandigen. En ook daar kun je dus terecht voor meer informatie. Dan ook nog zeggen dat de mensen die in aanmerking komen voor een premie, een toeslag voor huisbrandoliekosten, dat die premie nog kunnen aanvragen tot 31 december van dit jaar bij het OCMW van Maldegem. Alle gewenste informatie wat dat betreft krijg je op telefoonnummer 050 71 16 30 en dat is het nummer van ons Maldegems OCMW. Het gemeentebestuur van Maldegem gaat over tot de verkoop van twee zaken, een vrachtauto kipwagen met kraan en een staande WIP gedemonteerd. Die zaken zijn te bezichtigen op het gemeentelijk depot in de Steenhouwerslaan. En heb je daarvoor interesse, dan kun je een schriftelijk bod richten aan het college van burgemeester en schepenen, Mark 10 te Maldegem. En dat moet gebeuren voor 30 november aanstaande. Dan nog een paar activiteiten. Het Davidsfonds houdt een avond in de handen van mensen over 2000 jaar Christus in kunst en cultuur. Het is Peter Smits, een hoogleraar Bijbel-exegese aan het Grootseminarie van Gent en ook een auteur van het prachtig kunstboek In de handen van mensen, die causerie verzorgt op donderdag 30 november aanstaande om 20 uur in de polyvalente zaal van het instituut Zuster Marie Kolen, Markstraat 15 te Maldegem. Toegang is 120 frank, maar 120 frank voor Davidsonsleden, anderen betalen 150 frank. Het initiatief van het Davidsons Maldegem in samenwerking met de parochie. Dan vouw ik nog even twee affiches open en die brengen ons bij het cultureel centrum De Hogenpad in Adegem. Daar gaat een seniorennamiddag door met Yves Segers en Dirk Bouters, bekend van HTND. Op dinsdag 5 december is dat om 14 uur. Je betaalt 240 frank toegang, maar daarvoor krijg je dan ook nog een stuk taart en een tas koffie. Meer informatie in onze Hogenpad. Ik geef je zo dadelijk het telefoonnummer. Dat trouwens ook geldt voor een winterconcert van Melomania op vrijdag 8 december om 20 uur. Salonorkest Panaché onder leiding van Dirk Beume is daar te gast. En Christa Biesemans, sopraan, zal ook daar haar beste kunnen ten beste brengen. Organisatie Melomania en het programmatiecomité van ons cultureel centrum. Je betaalt 300 frank met de beruchte strippenkaart, 350 in voorverkoop en 450 aan de deur. Meer informatie over beide activiteiten in onze Hogenpad 050 71 00 sorry, 21. En kaarten zijn ook te bekomen bij de dienst Vrijtijd. Dat is bij ons VVV-kantoor. En ik blijf nog even bij de Hogenpad, want daar gaat in de maanden januari en februari van volgend jaar een wijncursus door met 5 basislessen. Je leert daar de kleurschakeringen van wijnen kennen, aroma's leer je onderscheiden, smaakbepaling, degustatiefiches invullen, kortom beoordelen van wijn. Ook aandacht naar het bepalen van de kwaliteit van de wijn uiteraard. Je leert daar het verschil kennen tussen goede en grote wijn. Je leert er een etiket lezen en ook kun je daar leren het technisch aspect van wijnen onder de loepen nemen. Bijvoorbeeld, hoe maakt men witte, rosé en rode wijn? Hoe krijgt men belletjes en wijn? Op al die vragen dus een antwoord van Luc de Vos, dat is de docent. De lessen gaan door in januari op 11 en 25 januari en in februari op 1, 8 en 22. Deelnemers minimum 10 en maximum 18. Gaat door telkens van 7:30 tot 10:30. Je betaalt 3.500 frank voor de 5 lessen. Meer informatie en inschrijven kan dus bij onze Goochempads op het telefoonnummer 71 00 21. En ik eindig met te zeggen dat er sinds 17 oktober in onze gemeente een uitleenpost is voor materiaal voor veldonderzoek. Die kunnen gratis ontleend worden door iedereen die iets rond natuur of milieu wil doen. Je kunt daar bijvoorbeeld de biologische waterkwaliteit gaan bepalen, een zwerfvuilactie ondernemen, insecten bestuderen of met een grote groep ook vogels gaan bewonderen, bijvoorbeeld aan zee. Het ontlenen gebeurt in het gemeentehuis van Maldegem. Meer informatie bij de milieudienst, milieuambtenaar Cedric de Puit, 050 72 89 37. Daarmee ben ik voorlopig uitverteld. Zo dadelijk gaan we over naar de gemeenteraadsbespreking na het volgend muziekje. Ondertussen 12:50 in deze satellietaflevering. We zijn toe aan de gemeenteraadsbespreking. Alhoewel er nog niet veel volkjes komen opdagen. Alleen collega Paul Veerman is er. Gelukkig wel. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
We moeten vaststellen dat de belangstelling voor de verkiezingen in deze studio toch wel wat groter was dan na de verkiezingen. Hopelijk betert dat een beetje na de installatie van die nieuwe gemeenteraad. En die zal gebeuren, vermoed ik, in januari. We hoorden het vorige week bij jouw telefonische tussenkomst. Normaal gezien zou er geen belet mogen zijn om die nieuwe gemeenteraad te installeren in januari.
Het is zo dus dat normaal gezien, ik zeg wel normaal gezien, zouden er in januari 2 gemeenteraden zijn. De eerste zou de installatievergadering zijn, dus gewoon de edafvlagging van de raadsleden. En dat zou waarschijnlijk al op 3 januari zijn. En de tweede zou geloof ik de voorlaatste, de derde week van januari zijn. Maar dat is de 22e maand, maar niet zeker.
Mm-hmm. Goed, ondertussen lopen we het nog altijd toe met de mensen die er nu zijn, ja. Rond de tafel. Misschien nog eens herhalen voor de mensen die het nog niet mochten weten, alhoewel ik me dat nauwelijks kan voorstellen, hoe die gemeenteraad er vanaf januari dan zal uitzien. Een kleine verschuiving, 2 zetels van de CVP, waarvan er 1 gaat naar de VLD en 1 naar het Vlaams Blok. Ja. Zo ziet de nieuwe legislatuur eruit. Hè?
En ik heb donderdagavond een kort gesprekje gehad met de verkozenen van het Vlaams Blok. En uiteraard bij de verkiezingen van de leden van het bestuur van het OCMW maken die geen schijn van kans om met hun 1 verkozenen voldoende stemmen te vergaren om ook een zitje te hebben in het OCMW. Maar die wist mij te vertellen dat hij bereid is om zijn voorraad stemmen voor het OCMW ter beschikking te stellen van een andere partij. En hij zei dat hij het voorstel gaat doen aan Agelef om hun stemmen samen te leggen, zodanig dat er 1 verkozene van eventueel Agelef in het OCMW zou kunnen terechtkomen. Mogelijk zou het voorstel zelfs gaan, en dat ligt dan waarschijnlijk voor Agelef wel een stuk moeilijker, dat het naar een deling gaat van het mandaat dat men 4 jaar Agelef zou voorstaan en 2 jaar het Vlaams Blok. Mm-hmm. Maar dat zal een discussie zijn die binnen Agelef zelf zal moeten gevoerd worden waarschijnlijk, over de al of niet aanvaarding. Moet nu wel erbij zeggen, stemmen weigeren op dat vlak is nogal moeilijk, want het gaat over personen en die stemming die is geheim. Dus als het Vlaams Blok zijn stemmen concentreert op de ene kandidaat van Agelef, dan kan men dat officieel kan men dat ook weten.
Mm-hmm. U kan dat eigenlijk in samenwerking met het Vlaams Blok? Het beruchte cordon sanitair zou dan in Maldegem een beetje doorbroken worden.
Dat is zo, maar zoals ik daarnet zei, een verstemming over de aanwijzing van de leden van het bestuur van het OCMW, dat zijn geheime stemmingen. En hij kan niet zeggen, na de stemming, kijk, bijvoorbeeld de kandidaat van Agalef, die heeft 20 stemmen, er zijn er 14 van links, van die kant, en er zijn er 7 van de andere kant, bijvoorbeeld, dat kan je niet, want het is een geheime stemming.
Mm. Nu, hopelijk komt er nog iemand van Agalef, dan kunnen we die vraag meteen ook eens voorleggen. Normaal zou Malik Wijns hier aanwezig moeten zijn. En ook Schepen Noël Wille werd ons aangekondigd, maar ondertussen zijn die er nog niet. Voor de VLD wisten we dat er niemand kwam, dat ligt daar blijkbaar een beetje moeilijk. We hopen dat dat ook betert met de nieuwe ploeg die zal aantreden vanaf januari. Nu, wat de nieuwe ploeg betreft, Paul, de vorige keer, op de vorige gemeenteraadszitting viel op dat op de publieksbanken heel wat nieuwelingen, tussen aanhalingstekens, hadden plaatsgenomen. Dus kwamen kijken hoe het eraan toe ging in die gemeenteraad. Nu gaan ze dus blijkbaar vlug gezien, want nu woensdag hebben we enkel Antoine Pauls daar zien zitten.
Ja, het is inderdaad juist dat. De belangstelling woensdagavond was vrij mager en ook van de nieuwkomers. Er zat er weinig volk in de zaal. Als ik me niet vergis, heb ik ook nog van de VLD. Maar die kwam vroeger ook al, hoor. Van Hekken. Pieter van Hekken.
Ja, maar die is niet verkozen.
Maar die kwam vroeger ook.
Die kwam vroeger ook, ja.
Ja. Het is een vaste waarde in het publiek, denk ik, om de commentaar te geven, althans.
Maar ik had het eigenlijk over de kandidaat die niet verkozen.
Ik denk dat zat er inderdaad... ik moet zeggen, ook een beetje de reactie die we de vorige keer gehoord hebben van de twee dames van de VLD die verkozen zijn, die loog er ook niet om. Die zeiden dat dat daar gewoon een weg naar rommelig een boel was. Ik denk dat inderdaad, dat ze nooit gedacht hadden dat het zo bij volwassenen zo rommelig kon aan toegaan op een vergadering.
Mm-hmm. Goed, dan gaan we over naar de dagorde. Die viel al bij al nogal mee, denk ik. Niet zo'n grote punten daarop, alhoewel het in verhouding toch wel wat lang heeft geduurd allemaal. Ondertussen mogen we wel Malik Wijns verwelkomen. Nu Wijns, kom erbij. We gaan meteen van start met puntje 1, denk ik. Een aantal politiereglementen, Paul.
Ja.
Waar die Noordstraat nog maar eens ten berde kwam. Het was geleden van de laatste zitting voor het verlof, 5 juli. Toen we daar een aanpassing kregen wat de verkeerssituatie betrof, beurtelings parkeren, meen ik mij nog te herinneren, en ook een zone voor kort parkeren.
Maar te zeggen, het beurtelings parkeren dat afgeschaft wordt in het eerste deel van de Noordstraat,
ja.
En dan het korttijds parkeren in twee stukken, dus in het vervolg van tot aan de Bloemenstraat zou dus het beurtelings parkeren afgeschaft worden, zou men dus langs één kant blijven parkeren. En verder zou het dan voor twee zones tussen, en daar gaat het draaide deze keer om, tussen 8 uur en 19 uur zou het dus kort parkeren zijn. Want het is, als ik me niet vergis, de vierde keer, of het kan zelfs al de vijfde keer zijn, dat verkeersreglement aan de orde komt in de gemeenteraad. Maar iedere keer is er door de provincie een opmerking gemaakt en nu ging het erom over dat men niet mocht zetten tussen 8 uur en 19 uur, maar dat moet zijn van 8 uur tot 19 uur.
Ja,
dat men,
een klein aanpak.
Dus inderdaad, dat noemt men muggenzicht en dergelijke zaken.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo dat Agalef daar niet mee akkoord was en wij gaan onmiddellijk een keer kijken wat Malik daar, de visie van Agalef, wil verduidelijken daarover.
Ja, nee, Wijn, jullie visie gaat inderdaad verder dan een paar punten en commas die verkeerd stonden in de tekst. Jullie willen daar een meer ingrijpende verandering in die Noordstraat.
Ja, we hebben daar nogmaals op aangedrongen en we voelen ons daardoor ondersteund door de heer Brakkeveld.
Die een probleempje met je microfoon.
Ja. Ja, dus we hebben daar nogmaals op aangedrongen om ingrijpender maatregelen te nemen in de Noordstraat en we voelen ons daarbij ondersteund door de heer Brakkeveld, die een UNISO-studie heeft uitgevoerd en die ook stelt dat als men die straat terug gezelliger wil maken, dat men aanpassingen mee moet doen, zodanig dat het terug een winkelstraat wordt, want er zijn heel wat lege panden. Dus, door een onafhankelijk onderzoeker wordt onze mening ondersteund.
Mm-hmm. En hoe zou die aanpassingen er dan moeten uitzien? Jullie zijn bijvoorbeeld al, denk ik, lang pleitbezorgen voor inrichtingsverkeer.
Ja, gewoon omdat we zitten met de breedte van die straat. Via eenrichtingsverkeer kunnen we bredere voetpaden voorzien, waardoor het gezelliger winkelen wordt voor de mensen.
Mm-hmm. Nu, Paul, ik denk dat het college daar, of de meerderheid daar voorlopig nog niet op ingaat. Trouwens, die straat behoort ook nog toe aan het Vlaams gewest.
Ja, het is inderdaad zo. Een pasklare oplossing voor dat probleem ligt niet in Maldegem alleen. Dat moet onderhandeld worden met het Vlaams gewest. En het is zo dat, voor zover ik weet, daar inderdaad nog geen plannen zijn om in die straat ingrijpende wijzigingen door te voeren. Het enige wat zou kunnen gebeuren, om Maldegem er inderdaad de mogelijkheid te geven om wijziging door te voeren, dat is dat het Vlaams gewest die straat overdraagt aan de gemeente Maldegem zelf. En mocht dat gebeuren, dan kan inderdaad Maldegem zelf beslissen, dus zeggen, binnen de regels van de wetgeving natuurlijk, wat er met het uitzicht van de Noordstraat zou moeten gebeuren.
Mm-hmm. Nu, keerzijde van de medaille, is dan wellicht dat ook Maldegem voor de kosten zal opdraaien als het een gemeenteweg wordt?
Ja, het mag zeker niet te vlug worden overgenomen, maar er kan wel worden over gesproken en op aangedrongen bij het gewest om maatregelen te nemen.
Ja, maar op dat vlak moet ik u toch, ik weet niet of u er al lang, dat lang volgt, maar als je van het Vlaams gewest op dat vlak enige toegeving moet verwachten, dan ben je ver van huis, hoor. Ik kan u één voorbeeld geven daaromtrent, dat is het kruispunt aan de Hillestraat in Adegem. Dat zeker al 10, 15 brieven van de gemeente vertrokken zijn om daar naar een veilige oplossing te zoeken. Nu was men in het kader van het mobiliteitsplan Maldegem, was men zelfs overeengekomen met alle betrokken partijen, dus ook het Vlaams gewest, om op dat kruispunt een rondpunt aan te leggen, hetgeen al jaren gevraagd is door de gemeente, een kruispunt, een rondpunt of lichten. Er was een overeenkomst dat men zei, kijk, we gaan het uitwerken als rondpunt aan de Hillestraat. Wat zien we nu? Een reactie van minister Stevaart op de plannen. En die zegt letterlijk dat daar niets voorzien is. Dus eigenaardig genoeg dat vertegenwoordigers van zijn ministerie bij de onderhandelingen zeggen, kijk goed, ja, daar kunnen we inkomen. En als dan het dossier één stap verder gaat, dat er over dat punt al, dat er alleen over getrokken wordt. Dus ze blijven bij hun standpunt van vroeger, dat er inderdaad onvoldoende trafiek is van de andere zijde, om daar het verkeer op de N9 aan banden te gaan leggen.
Mm-hmm. Mm. Dat is zeker niet makkelijk, maar men moet zelf overtuigd zijn om te kunnen aandringen.
Mm-hmm. Goed, ander punt, lokale werkwinkel, Noord-Meetjesland, Paul, dat vraagt ook een woordje uitleg. Is ook al een lange processie eigenlijk, heeft ooit nog eens plot genoemd, plaatselijk loket werkstelling, onder de vorige regering, maar nieuwe bazen, nieuwe wetten, zo blijkt, want nu worden dat werkwinkels, ook hier in Maldegem, en goed nieuws wat dat betreft is dat Maldegem ook een antenne krijgt, zoals dat heet, een filiaal, zeg maar, dat in Maldegem zou gevestigd worden.
Wel, als we enige tijd terug gaan, een paar gemeenteraad terug gaan, was het eerst slecht nieuws, want Maldegem was bereid om in het plot energie en ook middelen te steken. En omdat dat vooral voor Maldegem en Knesselaren het contact onmiddellijk was met de mensen die op zoek waren naar werk en bedrijven die op zoek waren naar werkkrachten. Toen dat dossier vrij ver gevorderd was, is men toen afgekomen met de lokale werkwinkel. En wat zag men toen? Dat inderdaad de inspanningen die men geleverd had, dat die voor een groot deel niet werden gedaan. Want als we spraken van de lokale werkwinkel Noord-Meetjesland, dan betekende dat het bureau gevestigd werd in Eeklo. Dat betekende dat iemand die van Maldegem gebruik wilde maken van die lokale werkwinkel, dat die terecht moest in Eeklo. Ook de bedrijven van het industriepark, als ze eventueel er wilden een beroep op doen, dat die moesten met Eeklo contact opnemen. Nu is het zo, de hoofdzetel van het Meetjesland Noord, dat zal uiteraard Eeklo blijven, maar er is een antenne voorzien voor Maldegem. Dat betekent dat de financiële inspanningen die Maldegem zal doen voor die lokale werkwinkel, dat die ook resultaten en nuttig zullen zijn in Maldegem zelf.
Mm-hmm. Nu, die werkwinkel komt in de Bloemenstraat 43 en ook daar zal het PWA worden ondergebracht.
Dat is,
wat mij logisch lijkt.
Dat is een centralisatie van de diensten en ik vind het maar goed dat men zegt, wij centraliseren die diensten.
Mm-hmm. Nu, wat woensdagavond niet werd gezegd, en ik kan het ook niet vragen, want er is niemand van het college, dat is voor wanneer die werkwinkel er eigenlijk komt. Is al iets voorzien al?
Daar heb ik inderdaad zelf ook geen nieuws van gekregen. Dat is een vraag die we gaan moeten stellen aan de mensen van het college, of wanneer het gebouw kan in gebruik genomen worden.
Ja. Meneer Wijns, jullie waren positief wat dat betreft?
Ja, dus we hadden inderdaad ook de vorige keer de opmerking gemaakt vanwege de afstand. Voor ons was dat een stap voor, achteruit. Maar deze keer met het plaatsen van die antenne in Maldegem zelf is dat alle voordelen verenigd op die ene plaats. Dus dat is heel goed.
Mm-hmm. Goed, Paul, dan gaan we over naar een ander punt. Toch wel raar, vond ik. En de oppositie die klaagt dat eigenlijk al wat langer aan, dat ze zaken moeten goedkeuren die eigenlijk al gebeurd zijn, dat ze met andere woorden voor voldongen feiten worden gezet. En dan heb ik het over de wegenwerken in de Gravinne en de Margaretha van de Vagevierlaan in Middelburg is dat. Nu zullen de luisteraars zich misschien herinneren dat niet zo lang geleden die straten plechtig werden geopend in Middelburg. En raar maar waar, moest blijkbaar nu nog gestemd worden over die werken in de gemeenteraad.
Ja, ik moest ook even kijken, toen ik de dag voor mij in de bus viel, dat dat punt er terug op stond en dat men inderdaad een beslissing over de werken moest nemen nadat in feite de werken al uitgevoerd waren. Want ik dacht, eerst heb ik nu iets over het hoofd gezien. Die straten zijn dus officieel al ingehuldigd, dat het nu opnieuw werken moet uitgevoerd worden. En bij navraag bleek inderdaad dat alle werken uitgevoerd waren, die moesten uitgevoerd worden. Maar, zei de schepenen van openbare werken, ja, het is zo dat wij in de loop van die werken ook een aantal meer werken hebben uitgevoerd, die aanvankelijk niet voorzien waren. En die hebben de kostprijs doen stijgen boven de 10%. En nu is de wetgeving daar zeer strikt in. Als een bepaald dossier goedgekeurd is in de gemeenteraad en door omstandigheden al of niet de schuld van in het schepencollege of van iemand anders, als dat voorziene bedrag de 10% overschrijdt, het eindelijke bedrag, dan moet dat dossier terug voor de gemeenteraad komen en moet er opnieuw over gestemd worden. Nu is het zo, dat was dan vooral de kritiek van Willy Boulet, hoe kan het dat wij nu er nog moeten gaan over stemmen? De werken zijn uitgevoerd, het is alleen het feit om de aannemer te kunnen betalen dat wij ervoor moeten stemmen. En hij haalde toen aan, stel dat het nu gewoonweg dat het weggestemd wordt, stel dat er inderdaad, wij hebben het al meegemaakt in het begin van een gemeenteraadszitting, dat er als de CVP alleen niet in voldoende aantal was om te vergaderen, stel dat men in zo'n geval terechtkomt, dat ook de oppositie zegt, kijk goed jongens, wij zijn met voldoende aantal om dat punt te kaderen, waar ga je dan staan? Mm-hmm. Dat is inderdaad een hypothese ding die, zoals jullie zeiden of zei, moeilijk te bedenken was in de huidige bestuurperiode, mm-hmm, omdat de meerderheid te groot was.
Ja. De meneer Wijns was vooral uw collega meneer Boulet van de VLD die daar heel wat moeite mee had, maar toch eigenlijk wel frappant hoe het gespeeld wordt eigenlijk, de luxe van de absolute meerderheid, zeg maar.
Ja, dus in het verleden hebben we ook al die opmerking gemaakt, deze keer was het Willy Boulet die de mm-hmm opmerking maakte, en we hebben hem daarin dan ook ondersteund. Dat dit jou wat de arrogantie van de macht laat blijken, mm-hmm, van de gemeenteraad buitenspel te zetten.
Mm-hmm. Goed, nog één puntje erbij en dan gaan we even pauzeren, nu we toch over die openbare werken bezig zijn, Paul. Wegen- en rioleringswerken in de Fortuinstraat en in de Dijkstraat. Voor de mensen die daar wonen, die moeten nog even geduld hebben, denk ik, tot 2002. In dat meerjarenplan zijn die werken daar voorzien, die wegen- en rioleringswerken. En het prijskaartje is ondertussen ook al bekend, alhoewel een eerste smieren raming staat er, dus dat laat nog zowat alles open. Die spreekt van ruim 33 miljoen, maar uiteraard weer toelagen van het Vlaamse gewest. En zo zou er nog een dikke 19 miljoen ten laste van onze gemeente overblijven.
Ja, het is juist dat men inderdaad voor de komende jaren, dat men nogal wat serieuze werken plant en er zullen ook de komende jaren nog veel tientallen miljoenen in de grond verdwijnen in Groot-Maldegem. Mm-hmm. En het is zo dat men inderdaad daar een raam op geplakt heeft van 33 miljoen en nog een paar, bijna 500.000 frank. Mm-hmm. En het is zo dat men, het is inderdaad een raming, want ik weet bijvoorbeeld uit ervaring in de Moerenwegen, dat als men aan die werken begint, dat men soms voor verrassingen komt te staan, dat de ondergrond niet altijd is zoals men uit bepaalde peilingen gedaan heeft, dat men voor meer kosten komt te staan. En dus die 33 miljoen, dat zou moeten een benadering van de prijzen, maar ik ben ervan overtuigd dat er een schommeling zal in zitten, hoor.
Mm-hmm. Goed, we horen daar ten gepaste tijden wel meer over. Even pauzeren. Zoppel, ik denk dat we zowat doorheen de belangrijkste punten van de meerderheid zijn. Dan zijn er ook nog een paar punten toegevoegd door oppositieraadsleden. Ik hou het punt van Willy Bollé voor het laatst, aangezien er niemand is hier van de VLD. En ik geef alle ruimte voor Achelef, meneer Wijns, zoals uw collega Erwin Goethals, die twee punten heeft toegevoegd aan de dagorde. Nu, het verhaal van het compostpaviljoen gaat al langer mee dan van vandaag. Het is al een hele historie, denk ik. We moeten, lees ik, teruggaan naar 7 juli 1999, dus een dikke jaar terug, toen voor het eerst het voorstel van dat compostpaviljoen ter tafel is gekomen. De meerderheid heeft het wat vooruitgeschoven door te zeggen, ja, we gaan een enquête organiseren en eens kijken of daar wel behoefte aan is, aan zo'n compostpaviljoen, en of we ook mensen bereid vinden om daaraan mee te werken. Ook de locatie was, denk ik, niet onbelangrijk, waar moest het komen. Die enquête is er dan ondertussen geweest, was wel een beetje ruimer opgevat dan enkel de zaak van het compostpaviljoen. Raar eigenlijk dat we woensdagavond dan plots die resultaten ter tafel zagen op vraag van meneer Goethals. We konden eigenlijk dan op dat moment ook jullie niet vliegensvlug die resultaten verwerken. We hebben dat dus nader bekeken dan in de loop van het weekend. Hoe vallen die mederesultaten? Zijn jullie tevreden? Want ik had de indruk dat de meerderheid er nogal afdeed als ja, onbelangrijk. Er was weinig belangstelling. Ze zeiden slechts een 3,5% respons op de 8.620 formulieren die bedeeld werden. Zijn er 308 teruggekomen. Dat lijkt inderdaad zeer weinig.
Wel, maar in de eerste plaats heeft het college dat wat aan zichzelf te danken door het zo breed te doen over de ganse gemeente, terwijl wij het hadden gevraagd van het juist hier voor het centrum te doen, specifiek voor het compostpaviljoen. Maar goed, maar zelfs voor de ganse gemeente, die 3,57%, dat zijn toch 308 mensen die allee, het belangrijk genoeg vonden om de moeite te doen die enquête in te vullen en het terug te sturen. En ik denk, als men dat vergelijkt met andere enquêtes op Vlaams niveau of andere niveaus, dat het dan toch wel een groot percentage is van mensen die heeft meegedaan.
Mm-hmm. Nu, misschien een verschil met een representatieve enquête is dat men dan eigenlijk ja, mensen uitpikt zelf, terwijl men nu ja, gewoon het overlaat aan de mensen om die formulieren terug te sturen. En dan mag je eigenlijk wel verwachten dat vooral mensen die belangstelling hebben dat ook gaan doen. Mm-hmm. En dat je dan daardoor wel een beetje een vertekend beeld krijgt.
Dat klopt, maar ik zeg het opnieuw, dat heeft het college aan zichzelf te danken. Ze hadden het maar wat beter moeten opstellen. Maar ik denk nu dat de enquête er is, dat we er toch dingen mee kunnen aanvangen. Onder andere voor het compostpaviljoen was het probleem dat we mensen moesten hebben die het gingen beheren. En daar zijn er toch mensen die zich daartoe geroepen voelen. Dus dat is een positieve zaak.
Mm-hmm. Nu, de locatie waar dat moet komen, daar is er geen duidelijkheid over. Dat denk ik blijft een teerpunt, want niemand zal dat graag aan zijn deur hebben.
Mm-hmm. Wel, daarom zal het nodig zijn van nog eens specifiek hier in het centrum te gaan navraag doen van wat de mensen denken van eventueel een lijst van verschillende locaties die wij voorstellen, dat zij daarop kunnen reageren. Maar ik denk dat we sowieso in die richting zullen moeten verder denken met een compostpaviljoen, dat we in de toekomst ja, de afval moeten terugdringen om aan verschillende normen te voldoen. Dus het is gewoon een weg die we moeten volgen.
Ja, het is inderdaad zo, dat dossier heeft nog een keer aangetoond, als je een dossier op de lange baan wil schuiven, hoe dat je het moet doen. Er was gevraagd, en ik herinner me dat uit de periode dat Erwin dat voor de eerste keer voorgesteld heeft, hou een oorzitting in het centrum, kijk of er belangstelling is, en wie dat er bereid is om mee te werken. Iedereen die een beetje van ik van die onderzoeken kent, en die zegt, kijk, wij trekken de zaak ruim open, dan weet je dat inderdaad dat de respons daar om te beginnen gering aan is. En dat er ook veel mensen dan een mening geven over een zaak waar dat, die in feite hen zelf niet aanbelangt. En dat speelt ook dan in het beoordelen mee, met dingen in de beslissing. En dat ze gewoon gezegd, kijk, zoals het gevraagd was, wij houden een noorzitting over bij de mensen van het centrum hier. Dan had inderdaad effectief geweten wie dat er belangstelling had aan het centrum. En dat ze inderdaad ook al kunnen zeggen, kijk, in die richting van plaatsing wordt het gevraagd. En dat ze kunnen zien, kijk, er zijn in het centrum al dan niet mensen die bereid zijn om mee te werken. Want nu, met hetgeen nu van het resultaat daar ingegeven wordt in die enquête,
is, staat er nog niet vast wie dat er van het centrum bereid was van mee te werken. En ik verwacht niet dat iemand van Valeker of van de Merkel, die zijn formulier ingevuld heeft, en die zegt, ja, kijk, er moet inderdaad aan meegewerkt worden, dat die gaat zeggen, kijk, ik ga nu een keer de mensen van het centrum gaan uitmondigen om een comportpaviljoen in orde te houden. Dat zie ik ook niet gebeuren. Mm. En dat is ook niet de bedoeling.
Nu, meneer Wijns, het is vooral, denk ik, een probleem inderdaad van mensen die geen tuin hebben of geen mogelijkheid hebben om zelf te composteren, want wat dat betreft scoort Maldegem vrij goed, leren wij uit die enquête. Maar liefst 65% van mensen met een kleine tuin, die composteren zelf. En maar liefst 80% van mensen met een grote tuin composteren ook zelf. En de kippen die scoren daarbij zeer goed. Dus eigenlijk gaat het over dat kleine gedeelte van mensen die mogelijkheid niet hebben. Met name denk ik mensen die op appartementen wonen. En dan zal het inderdaad vooral in het centrum zijn.
Ja, dus we zijn op de goede weg qua composteren. Maar inderdaad, voor die mensen alleen moet er ook een oplossing komen.
We moeten toch nog eventjes kijken, als we toch over cijfermateriaal bezig zijn, dat het restafval momenteel in Maldegem, dat was toen berekend tot en met augustus, dat wil zeggen, dus wat wij per inwoner in onze vuilniszak nog stoppen, dat nog altijd ligt op 175 kilogram per jaar per persoon. Waar de norm voor, als ik me niet vergis, voor 2006, dat je 150 kilogram per persoon ligt, dat wil zeggen dat wij er toch nog een pak moeten afdoen. Kunnen wij die norm niet bereiken, dan wordt de gemeente verplicht om GFT-afval op te halen. Wat betekent dan weer dat er een meerkost zou komen voor de gemeente, die aanleiding kan geven voor een nieuwe belasting. Dus ja. Er is alleszins nog werk aan de winkel om meer mensen tot composteren aan te zetten. En dat die kippen hoog scoren, dat vind ik ergens logisch hoor, want we zijn nog altijd een landelijke gemeente. En zeker in de buitenstreek van Malchem is een deelgemeente, zijn er nog veel mensen die gewoon een paar kippen houden voor een scharreleier. En die hebben dan inderdaad ook een ideale oplossing voor een keuken- en tuinafval.
Mm-hmm. Nu wat dat GFT betreft, die ophaling door de gemeente, ook dat werd gevraagd in die enquête. En daar blijkt eigenlijk niet zo heel veel mensen voor gewonnen te zijn. Lees ik hier, 24% maar, zou daarmee akkoord gaan dat het opgehaald wordt. En als u dan zegt, ja, moet je daar dan nog extra voor betalen, dan blijft er nog 16% over die daarvoor bereid is om daarvoor extra te betalen. Dat is een beetje, dualistisch, denk ik. Ja, maar als je niet wilt voor betalen, dan ga je het op een andere manier moeten oplossen.
Daar gaat het in feite over, dat men inderdaad, maar dat heeft men ook niet gesteld in de enquête, dat als wij dat niet doen, dat er inderdaad andere verplichtingen zijn, dus dat er een verplichting komt. Men moet niet zeggen, wij zijn er niet voor dat het gebeurt, die ophaling. Het is gewoon zo, als men die norm niet haalt, dan zegt de onderrichting dat de gemeente inderdaad verplicht wordt van die ophaling. En dat leidt automatisch tot nieuwe kosten dan.
Ja.
Daarom zo'n compostpaviljoen zal ons veel minder kosten. Dus.
Ja, meneer Wijns, we moeten nu verder met dat compostpaviljoen. Wat is de volgende episode in het feuilleton?
Dat heeft men ons niet concreet kunnen zeggen. We gaan het blijven opvolgen en er blijven op aandringen dat men dat onderzoekt en probeert uit te voeren.
Er is inderdaad ook niet duidelijk gesteld van wie het college dat het er komt of dat het er niet komt.
Nee, zeker
men heeft, niet. Men heeft gewoon de tactiek toegepast van zich woensdagavond gewoon te concentreren op de enquête. En het compostpaviljoen is gewoon eventjes een luikje dat terzijde meegenomen was.
Goed, dan gaan we naar Adegem, Paul, een beetje jouw thuisbasis. Ik laat het volgende punt dan ook aan jou over. Probleem blijkbaar in de ambachtelijke zone Prins Boudewijnlaan, waar ook een woonwijk is gesitueerd en waar meer en meer ambachtelijke activiteit zich ontplooit, blijkbaar.
Ja, dat is gelegen recht over het Canadese Kerkhof. De strook tussen de Prins Boudewijnlaan en de Oude Staatsbaan. Daar zijn bedrijven gevestigd. En vroeger was dat zo dat de toegangsweg naar naar die bedrijven, dat gebeurde via de oude weg, de inrit van destijds de firma van Kerkhoven, privaat van de Kerkhoven. Dat was zo omdat de eigendommen en de bedrijven die er waren, dat mensen waren die ook gekend waren bij de familie van de Kerkhoven, en dat die ook samen zaken deden. Er is daar een splitsing gekomen. De firma van de Kerkhoven die heeft die afrit afgesloten. En
de persoon die toen die andere bedrijven had, die heeft gewoon weg die bedrijven overgelaten aan nieuwe eigenaars.
Mm-hmm.
Maar met het probleem dat er in feite dat er daar geen uitweg bij was. Enige oplossing dan is, schuins naast dat deel van dingen, dat lag licht een verkaveling, er is die residentiële verkaveling, zo staat het althans in het contract dat die mensen destijds hebben afgesloten. En de enige mogelijkheid om uit te wijken, dat was langs die weg. Nu, kunt u zich voorstellen dat u daar een stuk grond koopt tegen een stevige prijs, dat u daar een mooi huis op zet, dat u daar rustig woont, en dat je dan plots, zeker tijdens de zomermaanden, 's morgens om 5 uur gewekt wordt door enerzijds gewone personenwagens die door de verkaveling rijden naar hun werk, en een half uur later camions die vertrekken van de werven naar hun bestemming.
Ja.
Plus, neemt daarbij dan, dat is een nog vrij jonge verkaveling, er zijn er veel kinderen, dat het gevaarlijk is om voor die kinderen, om denk om daar nog, zoals het voorzien was, dat er daar speelstraten zouden zijn in feite in die verkaveling, dat denk dat die kinderen die straat moeten laten voor het verkeer van en naar die bedrijven. Men heeft daar dan gepoogd om al een oplossing voor te krijgen, maar dat lukt niet. Waarom? Omdat ook in dat dossier brug naar wegen wordt, je moet mee praten. Het is de bedoeling dat er een uitweg komt naar de N9, naar de Prins Boudewijnlaan dus. Maar brug naar wegen zegt, wij hebben al opritten genoeg, dat strookt dan niet met de visie dat ze hier in Malden gedaan hebben, had er op punt al die grote winkels een oprit gegeven hebben op de N9. Maar denk, dat is een ander probleem. Maar nu is het zo, daar houden ze wel het been stijf en zeggen ze, er komt dus geen nieuwe oprit.
Ja.
Met het probleem dat die mensen, en ik moet zeggen, ik vind het een beetje eigenaardig dat het nu aan de dagorde komt, hoor. Dat dossier, dat is toch zeker al 10 jaar oud. Want ik herinner mij dat ik een jaar of 10 terug bij die mensen geweest ben in de verkaveling, de verkaveling met al de vogelnamen. En die hebben daar een dossier van, al menige centimeter dik, zelfs een ding met, hebben advocaten onder de armen om, hebben ze onderhoud gehad met het college, hebben ze onderhoud gehad met bruggen en wegen. En dat dossier, dat zit muurvast. En momenteel ziet er niemand echt een oplossing op korte termijn.
Mm-hmm. Ja, meneer Wijns, het is inderdaad een complex probleem, zo bleek woensdagavond, waar niet onmiddellijk een oplossing voor te vinden valt, denk ik.
Ja, want het is juist omdat het al zo lang aansleept, dat die bewoners dan ook bij Erwin zijn terechtgekomen om het nog eens aan te klagen. En ja, er moet gewoon een oplossing voor gezocht worden, want allee, er zijn families met kinderen. Heel hun jeugd mag niet verpest worden door heel dat gedoe. En dus noods moet er een politiereglement komen, zodanig dat de eigenaars van die ambachtelijke zone onder druk worden gezet om een oplossing te vinden.
Mm-hmm.
Want nu voor hun is er geen probleem, zij rijden er gewoon door. Het probleem ligt nu bij de bewoners. Dus kan dat ook verschoven worden met een politiereglement dat er geen vrachtwagens meer door mogen?
Maar waar ga je ze dan sturen? Dat is de vraag.
Dan moet er gezocht worden naar een. Ja. Ofwel terug onderhandelen met die andere eigenaar.
Maar kan de firma van de Kerkhoven niet verplichten van zijn eigendom daarnaast niet een pareto op te leggen, van zijn eigendom open te doen? En ze zeggen, kijk jongens, jullie mogen hier vanaf nu doorrijden.
Zij hebben het probleem ook laten aanslepen, omdat zij er niet echt mee zaten.
Ja, ik denk dat is, zij hebben gezegd, ons bedrijf heeft nu niets meer te maken met de rest, dus wij, en dat was gewoon terecht, wij pakken onze eigendom af. En dan is het zo, bij de verkoop van die bedrijven, is het inderdaad verkeerd gelopen, maar dat is dan een ander probleem. En dan moet je gaan zien, en dat is ook een beetje het probleem geweest bij die mensen in de wijk daar, die zochten hoe het mogelijk zou kunnen zijn om de bedrijven en de vroegere eigenaars, en dan de nieuwe die ze daar gevestigd hebben, te verplichten om een oplossing te vinden. Maar ja, die mensen zeggen, er was vroeger een uitweg en er is geen meer. En daar zit het probleem. En er is geen oplossing mogelijk om te zeggen, kijk, zij kunnen de firma van de Kerkhoven niet verplichten van de doorgang open te maken, dat is één. En ten tweede, een nieuwe doorgang zoeken, dat is inderdaad de enige realistische oplossing voor het ogenblik. Maar daar zit het daar terug met een zware wetgeving, hè. Want de strook buiten de verkaveling,
dat is een stuk grond waar als het de Canadese plechtigheid doorgaat, waar de auto op geparkeerd staat, dat is momenteel in het gewestplan anders ingekleurd.
Dus het is parkzone, maar er is ook een strook, dacht ik, nog bouwzone waar een weg zou kunnen komen.
Dus, maar denk maar, voordat je dat kan ontdekken, daar zit er inderdaad niet mee. Met de strook dat je zou, als je de bouwzone zou nemen, zit je met het probleem dat dat eigendom is van verschillende mensen.
Mm-hmm.
En die zitten zelfs, want dat is zelfs terug te vinden in het dossier van die mensen van de verkaveling, ze moeten die eigenaars gaan zoeken tot in Amerika. En voor daar een oplossing voor te vinden, de gemeente heeft er vroeger zelfs nog aan gedacht om dat te doen. En het is inderdaad een kluwe geweest, denk ik, dat is inderdaad het ontmoedigt om gewoon die administratie denk ik, dus voor te zetten.
Maar de schepen heeft toen ook uitgelegd dat het moeilijker was omdat het toen om één eigenaar ging, terwijl het nu om verschillende...
Ja. Vroeger was het inderdaad zo dat, vroeger was het één bedrijf, maar nu zijn er inderdaad meerdere bedrijven die zich daar gevecht hebben. En de strook die zit bijna volledig vol daarin, maar zit nog altijd met hetzelfde probleem. Als je door die parkzone moet, en dat zal waarschijnlijk de enige oplossing zijn hoor, dat men daar gaat zitten met een wijziging van het gewestplan. En u weet hoe lang dat zoiets gaat duren, vind ik, voordat er daar een oplossing voor is. Mm-hmm. Dat gewijzigd kan worden.
Maar we zijn al 10 jaar bezig, dus het had in die voorbije 10 jaar ook al kunnen gebeuren.
Dat is anders. Dat is nu een voorlopige oplossing, zei de burgemeester, zou kunnen zijn om dat verkeer wat af te leiden naar één straat aan de rand van de woonwijk. In afwachting dat daar dan een betere oplossing uit de bus komt.
Maar dat doen ze nu al. He. Ze proberen dat af te leiden, maar je kan daar, en dat is natuurlijk ook overal zo, je kan daar een politiereglement op stemmen. Dat de wagens die strook, en dan zeggen we gewoon weg, de rechterstrook bijvoorbeeld van de verkaveling mag je niet. U mag enkel gebruik maken van de buitenste straat van die wijk. Maar ja, moet je dan de hele dag daar een politieagent aan gaan zetten om dat te controleren. Ik kan je het voorbeeld geven van mijn straat, de Kouwerstraat. Daar is het verkeer van vrachtwagens boven de 5,5 ton verboden. Maar goed jongens, er zijn er dagelijks camions die er doorrijden. En dat zijn dan, men maakt altijd de opmerking, het zijn camions die een weg verloren zijn. Nee, het zijn over het algemeen camions van de bedrijven, van Maldekum zelf, die er doorheen. Het is dat, je kan er niet de hele dag de politie gaan zetten om te controleren of dat gebeurt. Dat is daar ook hetzelfde.
Mm-hmm.
En wat gebeurt er dan? Ja, ze zijn wat haastig. Het is in één keer de gemakkelijkste weg. Weg. Ze komen van de N9. Ze draaien gewoon weg rechtsaf mee als ze van Eeklo komen. En ze draaien door de verkaveling in plaats van nog de buitenbaan te pakken.
Mm-hmm. Goed, we blijven het opvolgen. Dan was er tot slot, Paul, ook nog een punt toegevoegd door Willy Bollet van de VLD, waar we het kort gaan over hebben. Namelijk de VZW VSHB, niet onbekend denk ik in Maldegem, ook niet voor mensen die luisteren naar de radio, want regelmatig hebben we van die mensen ook berichtjes die we hier de ether insturen. Recent hebben ze trouwens hun low budget shop geopend, eerst op een andere locatie, maar nu zit hij in de Noordhemstraat in Maldegem. En daar ligt denk ik Paul ook een beetje het probleem, een financieel probleem. Vroeger hadden zij een gebouwtje van het gemeentebestuur, een loods of een klein gebouwtje aan Huis Wallijn. Nu hebben ze dat moeten vrijmaken omdat daar de fietsen van het gemeentepersoneel moesten worden in ondergebracht. En zijn die mensen dan op zoek gegaan naar een andere locatie, ook al omdat ze zaken wilden verkopen, en dat kon niet in een gebouw van de gemeente. En zijn ze dan op zoek gegaan naar een andere locatie, maar met het gevolg dat daar uiteraard kosten komen bij kijken. En de vraag van Willy Bollet was om dus ook steun te verlenen aan die VZW, een beetje in vergelijking met de steun die ze nu verlenen aan de VZW Oranje. Dan vond ik het eigenlijk wel een beetje een rare vergelijking.
Ik moet zeggen, eerst een kleine opmerking.
Ja.
U zegt dat de werking goed gekend is.
Ja.
Ik heb moeten vaststellen dat het niet goed gekend is.
Oei.
En dat wel bij de gemeenteraadsleden en bij de schepenen.
Ah, ja.
Ik heb de weken die vooraf gingen aan de gemeenteraad met een aantal schepenen, burgemeester en raadsleden gesproken over de werking van het VSHB, omdat ik vernoem dat punt aan de orde ging komen. En ik moest vaststellen dat niemand van de mensen die ik aangesproken had, dat die goed op de hoogte waren van de werking van het VSHB. En als je dan onze burgemeester zijn tirade hoort van woensdagavond, dan was dat er ja alles van kennen. Dat vond ik inderdaad een beetje overtrokken. Ook van de andere schepen heb ik dan opmerkingen gehoord, dat ik zeg, als je dan vroeg wat de juiste werking was van het VSKB, denk dat ze inderdaad nog naast niet wisten wat er daar gebeurde.
Ik schreef eerst eens zeggen waarvoor dat staat, het VSKB. Ik geef toe, ik moet zelf ook spieken. Het is niet zo'n gemakkelijke naam. Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité.
Ja, dat is inderdaad een mond vol dat. Ja. Maar het gaat er niet over wat die letters betekenen. Nee, voor mij, het gaat er over wat dat zij zelf doen. En het is zo dus, kort geschetst, zij hadden destijds de toezegging dat zij mochten een gebouw gebruiken van Wallijn om daar een goederen op te slaan. Mm-hmm. Dat gebouw moet nu gebruikt worden om de fietsenstalling als fietsenstalling voor het gemeentepersoneel, waardoor dat die mensen verplicht waren van hun zaken te verlaten.
Nee, concreet, Paul, want we hebben niet zoveel tijd meer. Het voorstel van de burgemeester was, denk ik, laat die mensen samenwerken met andere organisaties die een beetje hetzelfde doel hebben. Kringloopcentrum werd daar vernoemd. Trempeltje, Gava, toch allemaal zaken die...
Dat vind ik nu echt een van zijn voorstellen, die ik nog wel raakte. Hij was zelf lid van het ACV in Moldegem. Bij de fusie had men gezegd, goed, dat is inderdaad voor dergelijke zaken, komt er één grote vereniging, maar dat is gewoon onmogelijk. Dat iemand die een organisatie heeft, gaat zeggen, kijk, wij gaan samenwerken, en u gaat u, officieel was het zo dat ze gesplitst zouden blijven, maar... men is ervan overtuigd, zowel bij VSKB als bij GAFA, waar ook het ook over gaat, of men zegt over de samenwerking, dat het moment dat men spreekt over samenwerking met een grote broer, die dan 10 keer zo groot is van omvang, als zij zelf, dat 2-3 maanden stand was en dat voor de rest dat het opgeslokt was, komt erbij ook nog dat het VSKB stelde in een reactie daarop, dat bij hen dat er ook veel zaken gratis weggaan, het geen anders niet geval is. Mm-hmm. Dat zij zeggen, kijk, als er iemand komt, en die is inderdaad behoeftig, kijk, u koopt dat goed, maar dat kunt u ook gebruiken, dat krijgt u erbij, dat kan niet, dan ga je daar niet zien in bij de andere zaken.
Mm-hmm.
Plus, dat het kringloopcentrum, dat het inderdaad iets is dat enorm uitgebreid is, en dat ook gemeentelijk gestructureerd is, waar dat het VSKB zuiver op vrijwilligers.
Ja,
behalve 2 personen die 2 PUA's die te werk gesteld zijn.
Goed, Paul, we gaan het daarbij moeten laten. Misschien dat we die mensen nog eens rond tafel krijgen hier van al die verenigingen. Om eens te horen in hoeverre ze wel tot samenwerking bereid zijn. Einde van deze gemeenteraadsbespreking, luisteraars. We gaan eruit. Volgende week is Patrick er. En dan zal hij praten over de verbroedering in Maldegem met 2 mensen. Namelijk Jan Willems en Kurt Doren. Bedankt aan John Westland voor de techniek vandaag. Nog een prettige zondag en graag tot volgende week. Zo dadelijk krijg je Robbie van Gelderen.